Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 126 zingen wij het derde vers. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 126 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de eerste 8 versen. Wij herzeggen u Openbaring 21, de versen 1 tot en met 8, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 78. Het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaring 21, de eerste 8 versen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zulver, het welk is de tweede dood.
We gaan zingen Psalm 42 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En het derde, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Psalm 42, daarvan het tweede en het derde vers.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 21 en daarvan het vierde vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers de profetie vervuld. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats de tranen afgewist. In de tweede plaats de dood gedood. In de derde plaats de smart weggenomen. En in de vierde plaats de eerste dingen weggedaan. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij het thema de profetie vervuld. Welke profetie, vraagt iemand vanmorgen? Nou, die profetie, jongens en meisjes, waar pas de leesdienst over ging. Uit Jesaja 25. Die profetie waar de profeet Jesaja zegt dat God alle tranen van de ogen zal afwissen en dat de dood overwonnen is met een eeuwige overwinning. Maar niet alleen die profetie. Je zou kunnen zeggen, dit is de vervulling van alle profetieën. Uiteindelijk zal het daar op uitlopen. In de eerste plaats de tranen afgewist en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. In de tweede plaats de dood gedood en de dood zal niet meer zijn. In de derde plaats de smart weggenomen, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. En onze vierde gedachte, de eerste dingen weggedaan. Want de eerste dingen zijn weggedaan. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij het afscheidswoord dat de Heer Jezus tot zijn discipelen sprak. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Wat zeggen de Joodse mensen als ze elkaar ontmoeten? En wat zeggen ze als ze afscheid nemen van elkaar? Shalom. Vrede. En datzelfde woord heeft de Heer Jezus gesproken toen hij van zijn discipelen wegging. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u, die. Op een hele andere wijze doet de Heer dat. En wat was ook alweer vrede? Een van de kernzinnen uit de preek vorige week was, denk ik, vrede, dat is als God er is. Als God woont in ons hart. En zo is het in het leven van Gods kinderen bij tijden vrede. Dat ze dat mogen ervaren. En zo wordt het eenmaal volkomen vrede. Kijk maar, direct voorafgaande aan onze tekst lezen wij, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. Hij heeft zijn woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Hier zien we heel duidelijk, gemeente, wat de aanwezigheid van God met zich meebrengt. En wat we dan hier lezen in onze tekst, dat is de omkering van het oordeel dat uitgesproken werd in Genesis 3. Want dat oordeel, dat wordt hier weggenomen. En wat wij hier lezen, dat is precies het tegenovergestelde van wat over Babylon wordt gezegd. Want Babylon zal juist dit oordeel treffen tot in der eeuwigheid. Openbaring 18. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wie zal dat doen? Dat zal God doen. Dat zal niet Jezus alleen doen, maar dat zal God doen, de drie enige God. Die op de troon zit, die zal zichzelf nederbuigen, want er ligt niks meer tussen. Tussen die God en dit volk, tussen dit volk en die God. Hoe is dat mogelijk? Dat diezelfde God die de mens verzond uit het paradijs en de vloek heeft uitgesproken, dat diezelfde God zich hier nederbuigt om de tranen af te wissen. Wel, dat komt, gemeente, omdat de breuk geheeld is. Dat komt omdat de schuld verzoend is. Dat komt omdat de vloek is weggedragen. Dat komt omdat God tevreden gesteld is in het werk van zijn Zoon. Hier zien we het werk van Christus tot de volle openbaring komen. De profetie. De profetieën worden vervuld. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Letterlijk staat er in het Grieks uitwissen. Ze zijn nog zichtbaar, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk is dat beeldspraak, dat begrijpt u wel vanmorgen. Maar Johannes die ziet als het ware die verloste scharen daar staan nog met betraande gezichten. Dat heb je wel eens, jongens en meisjes, als je gevallen bent. En dat heeft zeer gedaan. En je komt thuis, je hebt in je ogen gewreven. En je moeder zegt, heb je gehuild? Op dat moment huil je niet meer, maar het is nog te zien dat je gehuild hebt. Het is aan de strepen op je gezicht te zien, de sporen. En wat doet moeder dan? Dan veegt ze die sporen weg met een doek, met een zakdoek. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. De verloste schare heeft als het ware nog de sporen van de droefheid op het gezicht. En wat zal God doen? God zal al die sporen uitwissen, wegnemen. Alle tranen, letterlijk staat er in het Grieks, elke traan. Elk spoortje dat elke traan in hun gezicht heeft nagelaten. Bij Simon Petrus waren dat hele dikke sporen. De overlevering zegt dat Simon Petrus, nadat hij de Heer Jezus verloochend had, zulke groeven in zijn gezicht heeft gekregen, dat altijd zichtbaar geweest gebleven is hoe hij gehuild heeft. Maar daar zal niks meer van te zien zijn. God zal elk spoor, God zal elke traan van hun ogen uitwissen, afwissen. Gemeente, er zijn wat een tranen hier op deze wereld. Niet voor niets wordt deze wereld genoemd een tranendal. Alleen de tranen die geschreid worden, dat zijn wel onderscheiden tranen. Ik zou het vanmorgen kunnen verdelen in twee grote groepen, om het niet al te moeilijk te maken. Jongens en meisjes, er zijn tranen die geschreid worden over de gevolgen van de zonde. En dat zijn verreweg de meeste tranen die hier op de aarde druppen. Tranen over de gevolgen van de zonde, vanwege rouw, vanwege pijn, vanwege ziekte, vanwege onbegrip. En zo zouden we een heleboel dingen kunnen noemen. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zijn er tranen die geschreid worden over de zonde zelf. Over de oorzaak, de oorsprong van alle moeite en verdriet. Die eerste tranen worden genoemd natuurlijke tranen. Die eerste tranen kent ieder mens. Die eerste tranen noemt de apostel in zijn brief aan de Korintiërs de droefheid der wereld. Dat betekent dat ieder mens op deze wereld die tranen kent. Maar die andere tranen, hij noemt dat de droefheid naar God. dat zijn tranen door God gewerkt die een onberouwelijke bekering werken tot de zaligheid. En gemeente, welke tranen dat het dan ook zijn, maar voor de inwoners in het nieuwe Jeruzalem zullen die beide tranen worden uitgewist. Tranen over de gevolgen van de zonde, maar ook tranen over de zonde zelf. Nee, niet bij iedereen zullen de tranen worden uitgewist. In de hel zal ook geweend worden. In de hel zal eeuwig geweend worden. Hoe wordt de hel aangeduid in de Bijbel? Wel, het is de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. En daar staat niemand klaar om met een doek de tranen van onze ogen af te wissen. Hoe bitter zal dat zijn? Maar in de hemel, daar zullen al de tranen worden afgewist. U moet er wel bedenken, het gaat hier over de inwoners van het nieuwe Jeruzalem. Daar gaat het over in Openbaring 21. Het gaat over het nieuwe Jeruzalem. En wat zijn dat dan voor mensen, dominee, van wie de tranen afgewist zullen worden? Wel, in het kort zou ik dit ervan willen zeggen. In de eerste plaats, het zijn mensen die weten wat schreien is. Het zijn mensen die weten wat huilen is, jongens en meisjes. Want als je niet gehuild hebt, dan hoeven de tranen ook niet afgewist te worden. Dus Gods kinderen, de inwoners van het nieuwe Jeruzalem, die hebben op deze aarde geschreid. Geschreid over waar alle mensen over schreien, want enerlei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen. Maar ook die tranen over de zonde zelf. Het tweede wat ik ervan zou willen zeggen, dat is dat deze mensen zichzelf nooit hebben kunnen troosten. Als ze zelf de sporen uit hadden kunnen wissen aan hun tranen, dan hoefde dat straks dus niet meer te gebeuren. Maar zij hebben zichzelf niet kunnen troosten. En er is ook niemand die hen heeft kunnen troosten. Er is er maar één die dat kan en dat is God. Het derde wat ik ervan zou willen zeggen, dat is dat God van deze tranen weet. Want het zijn de tranen die hij vergaderd heeft in zijn fles. Hij weet precies hoeveel. Daarom staat er ook elke traan. Er is geen traan uit hun ogen gekomen of hij wist ervan. Het zijn tranen, dat is het laatste wat ik ervan wil zeggen. Het zijn tranen van de ware treurenden. Daarom heeft de Heer Jezus en in zijn zaligsprekingen ook zalig gesproken. Zalig zijn die treuren. Niet omdat ze treuren, maar omdat ze vertroost zullen worden. De tranen afgewist. We gaan naar onze tweede gedachte. De dood gedood. Johannes geeft hier een korte opsomming, gemeente, van het kwaad dat in het nieuwe Jeruzalem opgehouden heeft om te bestaan. En dan het eerste wat hij noemt, dat is de dood. De dood staat met nadruk op de eerste plaats. Kijk, hier op aarde sterft alles weg wat leven heeft. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Er is één ding, dat sterft niet. Wat sterft niet? De dood. Je zou wensen dat de dood zou sterven, maar de dood is springlevend. En de dood zegt nooit, het is genoeg. De dood is al meer dan 6000 jaar actief en de mensen hebben altijd geprobeerd om de dood uit te schakelen. Maar niet voor niets wordt de dood genoemd de koning der verschrikking. Gemeente, er is niemand van ons die het van hem zal kunnen winnen. Dat is gans onmogelijk. Er is er één die de dood verslonden heeft tot overwinning. Die tekst uit Jesaja 25, waar de leesdienst over ging van dominee Boston. Diezelfde tekst haalt apostel Paulus ook aan in zijn Korinthebrief. In 1 Korinthe 15. En dan zegt hij, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot de overwinning. Als dan, wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn op de jongste dag, eerder niet. Dat zal zijn als de Heere Jezus wederkomt. En tot de wederkomst zal de dood actief blijven. Tot de wederkomst zullen er mensen sterven. Maar als Hij komt, als het nieuwe Jeruzalem zal nederdalen van God uit de hemel, dan houdt de dood op. De dood zal niet meer zijn. Wat zal dat wezen? De dood heeft al grote verliezen geleden inmiddels. De dood heeft grote verliezen teweeggebracht. Maar de dood heeft ook grote verliezen geleden. Want de Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Jongens en meisjes, Hij is de dood tegemoet gegaan. Wij zijn vaak bang voor de dood. Maar de Heere Jezus is de dood tegemoet gegaan en Hij heeft de dood verslagen. En om die dood te verslagen, moest Hij eerst sterven. Dus Hij is de dood tegemoet getreden, maar Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de dood verslagen. En in Openbaring 20 kunt u lezen wat er gebeurt met de dood. Als de Heer Jezus wederkomt, dan zal de dood geworpen worden in de poel des vuurs. En daar komt de dood nooit, maar dan ook nooit meer uit. De macht van de dood is dan vernietigd. En hoe zal het zijn in het nieuwe Jeruzalem? Nou, dat lezen we hier in onze tekst. En de dood zal niet meer zijn. Jongens en meisjes, dan is de dood gestorven. Dan is de dood weg. Ja, let op. Dat zal niet overal zo zijn. Want de dood wordt geworpen in de poel des vuurs. En in de poel des vuurs, daar is ook de duivel. Die de verschrikking van de dood heeft. Maar in de poel des vuurs, daar zullen ook al degenen zijn die die tranen over de zonde waar we het over hadden in onze eerste gedachte niet gekend hebben. In die poel des vuurs, daar zullen ook degenen zijn die zich niet bekeerd hebben. Die zich verhard hebben onder de boodschap van vrije genade. Daar wijst de kanttekening ook op. De kanttekening schrijft, de dood blijft altijd in de poel des vuurs waar hij in geworpen is. In de poel des vuurs, daar zullen de mensen de dood zoeken, maar ze zullen de dood niet vinden. Daar zal de tijdelijke dood inderdaad niet meer zijn. Daar zal wel zijn de eeuwige dood. En daarom is het een hoogst ernstige zaak. Waar hebben de roepstemmen ons gebracht, gemeente, die tot ons komen van binnen onze gemeente en van buiten onze gemeente? Wilt u ook van de dood verlost worden? Dat kan nog, jongens en meisjes. Dat mag je horen in de kerk. Er is geen dokter die je dat geven kan. Er is geen ziekenhuis waar ze je van de dood kunnen verlossen. Maar in de kerk mag je horen dat er een plaats is waar de dood niet meer zal zijn. En dat is een plaats waar nog plaats is. Waar dus nog lege plaatsen zijn, waar nog mensen verwacht worden. En daarom zendt de Heere nog verkondigers van die zeer blijde boodschap. Tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Wilt u ook van de dood verlost worden? Daar zou ik opnieuw een paar dingen van willen zeggen. Gemeente, dan is het in de eerste plaats nodig dat u gaat geloven in de werkelijkheid van de dood. Want als je niet gelooft in de werkelijkheid van de dood, dan is er ook geen behoefte aan verlossing van de dood. En laten we eerlijk zijn, van nature gelooft een mens niet in de dood. Wij geloven alleen in het leven. Er wordt wel eens gezegd, en dat is ook bijbels, de mens is dood voor de dood. Welke roepstemmen dat er dan ook tot ons komen, we gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. Maar wij moeten leren sterven eer dat het sterven wordt. Dus het is nodig dat u gaat geloven in de dood, dat het echt waar is. Dat wij moeten sterven, ja u ook en jij ook en ik ook, dat wij moeten sterven en God ontmoeten. En gemeente, dan is het in de tweede plaats ook nodig als u van de dood verlost wilt worden, dat u besef krijgt van de ernst van de dood. En dat de dood ook definitief is. Dus na de dood is er geen bezinning meer. Het is niet zo met een spelletje, jongens en meisjes, dat je doodgeschoten kan worden en dan een tweede leven hebt en een derde leven hebt. Zo is het niet. Nee, iemand die gestorven is, waar de boom valt, daar zal hij wezen. En nog wat. Dan is het in de derde plaats ook nodig, ik zal het zomaar beknopt zeggen, zodat u het hopelijk ook kunt onthouden, maar dan is het ook nodig, gemeente, dat wij leren buigen voor de rechtvaardigheid van de dood. Het is de straf op de zonde. En wij lezen dit in onze Heidelbergse catechismus toch? Hoe de Heere een mens leert zeggen, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om de straf te ontgaan. Weet u, wij willen van de straf ontheven worden zonder dat we geleerd hebben dat we die straf verdiend hebben. Dat zal niet gaan. Wilt u van de dood verlost worden, dan zult u moeten leren buigen voor het feit dat u de dood verdiend hebt. Tijdelijke straffen en eeuwige straffen. En het laatste wat ik ervan wil zeggen, gemeente, wilt u van de dood verlost worden, dan mag u niet rusten, dan moet u niet rusten buiten degene die sterker is dan de dood. Er is er één, jongens en meisjes, die zegt, die mij vindt, die vindt niet de dood, maar die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Hij wordt hier genoemd de fontein des levens. De dood zal niet meer zijn. Voor zulken zal de dood niet meer zijn. Maar, achtste vers, de vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood, de eeuwige dood. Dus dan is het precies het tegenovergestelde, daar zal de dood eeuwig heersen. Daar zal de straf eeuwig blijven. Kom, het is nog het heden van genade. Het is nog de wel aangename tijd. De roepstemmen die zijn niet bedoeld om ons bij de Heere vandaan te drijven. Maar die roepstemmen die zijn nu juist bedoeld om ons tot hem uit te drijven. Om de rust weg te nemen, de valse rust weg te nemen. De gemeente, dat is een zaak die haast heeft. De dood, we hebben het zo vaak gezongen toch, de dood wenkt ieder uur. Wat man leeft er die de dood niet slapen zal? Dat is niet zomaar één iemand, maar dat geldt van ons allemaal. Wie we dan ook zijn, jong en oud, de dood gedood. Christus heeft de dood overwonnen. En wie deel heeft aan het werk van Christus, die zal mogen ervaren dat straks de dood dood is. Men kent en vindt de standplaats van de dood, zelfs niet meer. We gaan naar onze derde gedachte, de smart weggenomen. Want als de profetie vervuld wordt, dan zal niet alleen de dood worden weggenomen, dat is wel het allerergste, de dood, maar ook alles wat met de dood te maken heeft en alles wat tot de dood leidt. De verlossing van Christus is niet alleen maar van de dood, maar van alles wat met de dood te maken heeft. Daarvoor is in het nieuwe Jeruzalem geen enkele plaats meer. Kijk maar, daar staat nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Rouw. Rouw, dat is wel het diepste verdriet, denk ik, wat mensen op deze aarde ervaren. Rouw heeft te maken met een gemis. Je mist iemand en dat geeft rouw, dat geeft pijn. Want nu in de hemel is geen plaats meer voor rouw. Daar zal geen godsgemis meer zijn. Die dichter van Psalm 42 had bij tijden nog een godsgemis. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Waar is de Heere toch? Waar blijft de Heere toch? Dat zal in de hemel, in het nieuwe Jeruzalem, nooit meer gezegd worden. In het nieuwe Jeruzalem, daar is geen Christusgemis. Hier op deze aarde, in het leven van Gods kinderen, kan er zo'n sterk Christusgemis zijn. Een uitzien naar de komst van Hem en de meerdere kennis van Hem die de dood heeft overwonnen. Wat hebben de discipelen naar Hem verlangd tussen Goede Vrijdag en Pasen? In de hemel, daar zal geen gemis meer zijn, geen rouw meer zijn over de komst van de Trooster. Want daar zal de Trooster eeuwig wezen. Daar hoeft men niet meer te rouwen over het verlies van het beeld van God. Want het beeld van God, dat wordt daar niet meer gemist. Het beeld van God, dat is daar volledig hersteld. Daar hoeft ook niet meer geweend te worden over het verlies van dierbaren. Er zal geen rouw meer zijn. En als er dus geen rouw meer zal zijn, dan betekent dat dus, dat kan niet anders, dat er in het nieuwe Jeruzalem geen verdrietige herinneringen meer zullen zijn. Want als er nog verdrietige herinneringen waren, dan was er rouw. Ik zeg niet dat er in de hemel geen herinneringen meer zijn. Zou Petrus bijvoorbeeld zijn zonde nooit meer herinneren? Dat geloof ik vast en zeker. Als hij ziet op de wonden van het lam. Alleen die zonden die benauwen hem niet meer. Die zonden die beschuldigen hem niet meer. Die zonden brengen geen scheiding meer aan. Want Christus heeft alles volbracht en vervuld. Er zal geen rouw meer zijn. Niet voor te stellen. Hier treuren mensen om het verlies van een kind. Hun hele leven. Merk ik vaak, als je een kind verloren bent, dat neem je je hele leven mee tot je laatste snik. Hier rouwen mensen over het verlies van hun man, het verlies van hun vrouw, het verlies van je vader, het verlies van je moeder. En er gaat geen dag bijna voorbij of daar moet je aan terugdenken. Maar in het nieuwe Jeruzalem zijn er geen dingen meer die pijn zullen doen. Daar zal geen rouw zijn. Nee, het tegenovergestelde. Daar heeft de profeet Jesaja van gezegd, eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen. En treuring en zuchting zullen wegvlieden. Dan zijn rouwdragende voor eeuwig door heil verheven. En hoe moet dat dan als je zoon daar niet is of als je dochter daar niet is? Hoe moet dat dan als je vrouw daar niet is of als je man daar niet is? Knaagt dat dan toch niet? Nee. De verhoudingen zullen daar anders zijn. Hoe precies, weet ik ook niet. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. En in geen mensenhart is het opgeklommen. Maar er is geen plaats meer, geen behoefte meer aan rouw. En ook niet aan gekrijt. Wat betekent dat? Gekrijt, dat betekent luidkeels een kreet slaken. Dus wat iemand voelt, dat komt naar buiten. Als iemand angstig is, zo angstig is dat hij dat uitroept, dan is dat gekrijt. Zoveel pijn heeft dat hij het uitroept, dan is dat gekrijt. Ik denk aan die jonge jongens en meisjes waarvan ik wel eens verteld heb in Heinenoord, waar dat standbeeld van staat, vlak naast de grote weg. Toen hij gefusilleerd werd door de Duitsers, toen riep hij, en dat staat ook op dat standbeeld, moeder, moeder, schreeuwde hij het uit. Dat is gekrijt. Dat zal er in die jongen omgegaan zijn. Of een drenkeling die overboord geslagen is. En die het uitschreeuwt, help! Dat is gekrijt. Of iemand die gevangen zit in een brandend huis. Er is maar één deur, maar die deur die is niet toegankelijk, want daar is nu juist het vuur. En zo iemand schreeuwt het uit, dat is gekrijt. Dat hou je niet binnen. Dat is geen gefluister meer. Dat is zo diep, dat is zo groot, dat komt naar buiten. Dat is net als met die dichter van Psalm 39, die had zichzelf voorgenomen om niks te zeggen. Hij was verstomd door stilzwijgen, hij zei niks. Het was allemaal zo aangrijpend, hij kon er niet over praten, hij wilde er ook niet over praten. Maar wat gebeurde er hier van binnen? Het werd heet in zijn binnenste. Een vuur ontbrandde in zijn binnenste, tot hij uiteindelijk zijn mond open moest doen en het uit moest roepen. Dat is gekrijt. En dat zal in de hemel niet zijn, zal in de Nieuwe Jeruzalem niet zijn. Daar zal niemand een angstschreeuw doen. Daar zal niemand om hulp roepen. Daar zal niemand in problemen zijn. Het zal daar niet zijn. En in de derde plaats moeite. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat komt van het werkwoord zwoegen, hard werken, zware inspanning leveren, strijd, strijden, dat is moeite. Het wordt in de Bijbel gebruikt voor gebedsstrijd. Er zijn mensen die jaren worstelen in het gebed, omdat het verhoorde wordt uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Wat doet dat? Een smart. Er zijn mensen die worstelen om lichamelijke pijnen. Ze zijn er ook in onze gemeente. Als je dat niet hebt, dan kun je dat ook niet voorstellen. Maar die dagelijks, dagelijks lijden onder zware pijnen. En die soms ook hun zuchten niet in kunnen houden vanwege de grootheid daarvan. Het woord wordt in de Bijbel ook gebruikt voor innerlijke smart, voor innerlijke strijd. Je zou kunnen denken aan psychische noden. Wat wordt er afgeworsteld? Wat wordt er afgestreden? Het zal daar niet zijn. Geen moeite. Geen lichamelijke noden, geen psychische noden, geen geestelijke noden. Het is er niet meer. Van deze drie geldt, ze zullen er niet zijn. Waarom niet? Omdat al deze dingen te maken hebben met de vloek op de zonde. En die vloek op de zonde is in het nieuwe Jeruzalem weggenomen. En daarom zal het daar veel en veel heerlijker zijn dan de schoonste plaats hier op deze aarde. Want ik heb het in mijn gebed aangehaald, jongens en meisjes, het is mooi buiten, vind je niet? Als je zo naar de kerk komt lopen. Wat een prachtige dag. En toch, er is zoveel verdriet op deze wereld. Kunnen we ons haast niet voorstellen. Het ganse schepsel zucht. Terwijl wij hier naar de kerk lopen, liggen de mensen in het ziekenhuis te zuchten. Terwijl wij naar de kerk lopen, zijn er mensen die op het oorlogsfront in gevaar zijn. Terwijl wij hier naar de kerk lopen, zijn er mensen die vervolgd worden. Wij zien dat wel niet, maar het is er wel. En ook in onze gemeente zijn er mensen die het moeilijk hebben. Maar ik las ergens, en dat vond ik een mooie uitdrukking, in de hemel is geen klaagmuur. In het oude Jeruzalem is een klaagmuur. Altijd zijn daar mensen. In het oude Jeruzalem, daar wordt 24 uur gebeden. In Tel Aviv, daar wordt 24 uur gewerkt. 7 keer 7. En in Jeruzalem, daar wordt 24 uur gebeden. 7 keer 7. Altijd mensen. En die mensen die komen daar naar de muur en die steken een briefje in de muur met een gebed, met een bede. Klaagmuur. Maar in de hemel, daar is geen klaagmuur. In de hemel geen briefjes. In de hemel is het tegenovergestelde. U kunt het lezen in dit hoofdstuk, hoe de muren, ja, hoe de fundamenten van de muren versierd zijn met kostelijk gesteente. Er zal geen rouw zijn, maar er zal harmonie zijn. Er zal geen gekrijt zijn. Is er dan geen geluid in de hemel? Ja, jongens en meisjes, er is vreugdegezang. Dat is er wel. Dat is heel wat anders. We lezen het in Psalm 150. Voor zijn troon en hier beneden, in de hemel, daar zal geen moeite meer zijn, maar er zal alleen maar rust zijn. Ze zullen rusten van hun arbeid. De profeet Jesaja heeft er prachtige profetieën over, die de moeite waard zijn om te lezen. Jesaja 35, 51, 65. Zie je nu wel dat de droefheid geen einddoel is? Mensen denken wel eens dat de ellende die ik u moet preken, de droefheid over de zonde die ik u moet preken, dat dat dan het einddoel is. Maar dat is het niet. Nee, de ellendekennis is de weg. Het is de weg naar de verlossing. Die uitlopen zal op de eeuwige dankbaarheid. En aan de andere kant, het is heel aangrijpend, ik heb het u al gezegd, dat in Babylon, daar zit precies het tegenovergestelde. In Babylon, daar is altijd rouw. Denk eens aan die rijke man, die herinnert zich zijn broers en zijn broers zijn er niet. En hij is heel opstandig dat hij er wel is. En hij wenste dat zijn broers daar niet zouden komen. Dat is de rijke man in de hel. Daar is wel rouw. Daar is ook gekrijt. Daar is ook moeite. Dat zal daar eeuwig zijn. Dat zal nooit meer weggenomen worden. En daarom wat een zegen dat we nog hier mogen zijn. Dat dit alles nog te verkrijgen is. Maar niet buiten Christus. Niet buiten Christus. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Onze vierde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 56. En daarvan het vierde en het zesde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 4 en 6. Onze vierde gedachte, als de profetie vervuld wordt, dan zijn de eerste dingen weggedaan. Want de eerste dingen zijn weggedaan. Wat zijn de eerste dingen, jongens en meisjes? Wat was er in het begin van deze wereld? Daar was deze aarde die de Heere geschapen heeft. De hemel en de aarde, dat zijn de eerste dingen. En toen heeft de Heere de mens op deze aarde geplaatst. En toen heeft de mens goed voor de aarde gezorgd. Nee, toen heeft de mens de aarde verwoest. En het is waar, het is allemaal nog heel mooi op deze aarde. Zeker wie met een oog des geloofs het boek van de natuur mag lezen. De dichter uit Psalm 8 die zegt, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Zo schitterend, zo ondoorgrondelijk. En de dichter van Psalm 89 zegt, ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Wat is hij diep onder de indruk. Hij zegt, de aarde blijft nog altijd onveranderd. De tonelen wisselen wel. Maar de aarde nu al zoveel jaren, zeker het is schoon en toch, het is niet meer te redden. De aarde is niet meer te redden. Alle milieubewegingen ten spijt. En de hemel is niet meer te redden. De hemellichamen zijn niet meer te redden door onze zonden. En het zijn de eerste dingen. En die eerste dingen die gaan straks weg. Die gaan helemaal weg. Ons huis waar we zoveel zorg aan besteden, gaat weg. Ons kerkgebouw, waar we zuinig mee omgaan, gaat weg. Alles gaat weg. De eerste dingen die gaan voorbij. Dat geldt de hemel en de aarde. Maar dat geldt ook alles wat tot de hemel en de aarde behoort. En dat geldt ook alles wat de dingen, de loop der dingen op deze hemel en aarde bepaalde. Alles. De zonde gaat weg, de wereld gaat weg, de duivel gaat weg. Het leed gaat weg, de moeite gaat weg, het verdriet gaat weg, het kruis gaat weg, de ellende gaat weg, gaan weg, de gevolgen van de zonde gaan weg. Het zijn allemaal de eerste dingen. En die eerste dingen die zijn weggegaan, zo zegt deze engel tot Johannes. Er zal een hele andere orde zijn, er zal een hele andere bedeling zijn. Er is al een keer een nieuwe bedeling gekomen. Ik hoop daar vanmiddag bij stil te staan, als we stilstaan bij het afdoen van de ceremoniële wet. Kijk, in het Oude Testament of het Nieuwe Testament, dat maakt al een heel groot verschil. Het Oude Verbond of het Nieuwe Verbond, dat maakt al een heel groot verschil. Maar dit verschil, dat is nog vele malen groter. Als de hemel en de aarde zullen weggedaan worden, vertrekken zullen, verdwijnen zullen. Ja, niet helemaal vernietigd worden, maar vernieuwd worden. Zodat er van het oude, het aangetaste, niets meer terug te vinden is. Hoe zal dat wezen? Dat weten we niet. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Luther heeft geprobeerd, jongens en meisjes, om zijn zoontje Hans daar iets van te vertellen. Hij heeft allemaal beelden gebruikt. Dat de straten in de hemel van goud zijn. Dat het speelgoed daar van goud is. Waarom deed hij dat? Is het echt van goud? Nee. Maar hij wilde dat zijn zoon Hansje niet te veel bezig was met de dingen van de wereld. Maar dat hij zou zoeken de dingen die boven zijn. En dat is niet te vergelijken met wat hier beneden is. De eerste dingen zijn weggegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Komt u daar ook? Zullen we elkaar daar ontmoeten? Zult u daar ook degene ontmoeten die zalig afgestorven zijn, ook uit het midden van onze gemeente? Of bent u straks op die andere plaats? We zijn begonnen met tranen, weet u nog? Opmerkelijk dat dat in deze tekst op nummer 1 staat. Dat God alle tranen, elke traan zal afwissen. Waarom staat dat op nummer 1? Ik denk dat dat het leven van Gods kinderen hier op deze aarde het meest gestempeld heeft. Het is een biddend volk, het is een schreiend volk. Echt waar. Daar komen ze op aarde nooit bovenuit. En dat niet alleen, dat heb ik gezegd over de gevolgen van de zonde. Mag je daar geen tranen over hebben? Mag je niet huilen als je pijn hebt, jongens en meisjes? Tuurlijk. Mag je niet huilen als je vader gestorven is? Natuurlijk wel. Mag je je moeder niet missen? Zeker wel. Dat is geen opstand, toch? Dat zou toch vreemd zijn als dat er niet zo zou zijn? Als het ons niet zou doen, dat zou veel erger zijn. Die tranen, die mag je hebben. Alleen die tranen helpen je niet. Die helpen je niet. Die tranen lossen het niet op. Dan zijn er andere tranen nodig. Tranen over de oorzaak, die niet gedroogd kunnen worden tot Christus dat doet in ons leven. En dat zijn wonderlijke tranen, die zijn heel bitter en tegelijk ook zoet. U zegt, dat vind ik vreemd. Ja, ik ook, maar het is wel zo. Dat zijn tranen die aan de ene kant zo bitter zijn als je ziet wie wij zijn en wat wij doen ten opzichte van God. En aan de andere kant zo zoet. Als je zondaar voor God mag worden, dan wil je nooit meer terug. Kent u die tranen? Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Volk des Heren, wat zit u nog vast aan die eerste dingen? Wat zitten wij nog vast aan die eerste dingen? En die eerste dingen, dat wordt niet wat. Die eerste dingen, dat wordt nooit wat. Die eerste dingen, die gaan eraan. Die eerste dingen blijft niks van over. De Heere zegt, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En dan hoeft de zondares nooit meer te wenen. En dan zal Psalm 116 voor eeuwig in vervulling zijn gegaan. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Amen.